Afgelopen week zijn er op, ik denk wel honderden plekken mensen samengekomen om te bidden voor de eenheid onder christenen. Want afgelopen week was het de week van gebed. Misschien heeft u het niet begrepen, niet gehoord. Maar al jarenlang, in januari, komen christenen samen. Ze bidden voor de eenheid van gelovigen. Ze bidden voor de vervolgde kerk, waar dan ook in de wereld. Ze bidden voor het doorbraak van het evangelie, wat we net al gezongen hebben, dat inderdaad zijn koninkrijk mag doorbreken en dat de oogst binnenhaalt. En dan dacht ik, laat ik dan vanmorgen iets zeggen over gebed. Dat past altijd wel zo aan het begin van een jaar. En ik heb het genoemd, bidden met open handen, een basishouding voor gebed naar Gods wil. En dan zult u straks zeggen, ik heb dat eerder van jou gehoord, die kans is aanwezig. Als ik al zo lang kom, is er een kans. Maar ik moet je eerlijk zeggen, af en toe als ik mijn Bijbel lees, dan lees ik iets, dan denk ik, hé, dat heb ik eerder gelezen. En dan zegt de Heere God, dat is niet zo erg, waarschijnlijk had je dat gewoon nodig. Dus waarschijnlijk hoor je dingen die ik eerder gezegd heb en andere zeggen. Maar het is heel belangrijk. Nou, laten we heel duidelijk tegen elkaar zeggen, bidden is meer dan dit, klopt dat? Bidden is meer van even samenkomen bij het eten, Heere zegen deze spijzen, amen. Dat is bidden met je handen en met je mond. Maar bidden heeft alles te maken ook met je hartsgesteldheid, toch? Alles heeft het te maken met je hartsgesteldheid. En zo lezen we een prachtige tekst in het boek. En die heeft me ook geprikkeld door deze preek in Klaagliederen. Daar staat deze tekst. Laten we onze handen, met onze handen ook ons hart ontheffen tot God in de hemel. Het is meer dan die uiterlijkheden. En hier spreekt een profeet, de profeet Jeremia, in Jeruzalem. En de hele stad is verwoest. Je kunt Jeruzalem eigenlijk het beste vergelijken met de Gaza-strook. Alles ligt plat. Als de profeet opstaat in de loop rond, ziet hij lijken, 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 lijken. En hij weet, als hij daarover nadenkt, dat het gevolg van het feit dat de stad verwoest is, te maken heeft gehad met een volk wat op een gegeven moment God vaarwel heeft gezegd. Een volk wat gewend is om te bidden. Een volk dat toch voor kort gebeden had, maar dan was het heel duidelijk, samenkomen, de handen vouwen en een ritueel opzeggen. Gebed was op dat moment geworden tot een ritueel, tot een gewoonte geworden. Het was niet heel duidelijk en wat hier staat. En Jeremia zegt, jongens, laten we het, net het vers hiervoor zegt hij, laten we onszelf onderzoeken en terugkeren naar de Heer en laten we op een andere manier gaan bidden. Laten we bidden op een manier dat ons hart daarbij betrokken is. En toen dacht ik bij mezelf, oké, dat klinkt heel mooi. Hoe ga je dat nou doen? Je hart opheffen tot de Heer. Nou, we hebben dat net al een stukje gedaan met de aanbiddingsliederen natuurlijk. En toen dacht ik, er zijn een aantal dingen. En ik ga het heel praktisch maken. Je kunt je handen gebruiken om het te onthouden. Daarom heb ik het ook genoemd, bidden met open handen. Want ik ga 5 dingen noemen die ik denk de basis zijn, die belangrijk zijn voor gebed. En het eerste heeft heel duidelijk te maken met bidden met open handen is dit. Het is loslaten. Het is loslaten. Gebed heeft ook alles te maken met loslaten. Gebed is, en ik ga er straks over zeggen. Het tweede wat het heel duidelijk is, is dit. Overgave. En als je je overgeeft, dan geef je de controle van je leven uit handen. Maar bidden met open handen is ook dit. Uitkijken naar de hemel met een open hand in de verwachting dat God iets gaat doen met mijn gebeden. Maar wat het ook is, bidden met open handen, is dat wij mensen zegenen. En ik ga je straks iets vertellen over wat zegenen is in de Joodse traditie. En als er gesproken wordt over zegenen, welke 5 elementen daarbij komen. En dan het laatste wat ik zo mooi vind is, en dat kun je ook met je handen doen. En dat is namelijk, bidden met open handen is ook delen. Hoe kun je bidden als je buurman nood heeft? Hoe kun je bidden als een wereld in brand staat? Dat kan niet. Afgelopen dagen heb ik weer gesproken op een mannenconferentie en verteld over het werk wat we in Irak doen. Daar worden duizenden en duizenden Bijbels uitgedeeld met 10.000 voedselpakketten en kledingpakketten, want de mensen hebben niks. Dus ik ga die 5 dingen met je doornemen en elke keer bij elk stuk stop ik even en dan vraag ik even, denk na. Wat betekent dit voor mij? Ja? Als ik zeg over bidden met loslaten, dan heeft het te maken, mensen die heel duidelijk bidden met open handen, zijn mannen en vrouwen die uiteindelijk geleerd hebben om de controle van hun leven, inclusief wat er morgen en overmorgen komt, los te laten. En ik moest daarbij denken aan dit overbekende Bijbelgedeelte, wat we denk ik allemaal wel kennen. Een stukje uit de bergrede. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Nou denk je, dat is niet voor ons, want we gaan van de supermarkt en we halen dat. Maar er zijn toch 1 miljoen mensen in Nederland voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Dat als ze dit kopen, ze dat niet kunnen kopen. Maar misschien zijn er hele andere dingen waar je zorgen over kan maken. Of waarmee zul je je kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Nou, dan zijn we soms een beetje heiden blijkbaar. Want soms hebben wij dat ook wel. Want er is iets, als je het hebt, dan is dat altijd, je bent altijd heel blij met iets nieuws, weet je wel. Totdat je het een tijdje hebt en dan denk je, ja, ja. Maar er is ook een grotere. Er is ook een mooiere. Ja toch? Ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het wel prachtig als ik met mijn kleinkinderen praat, of met mijn eigen kinderen, die telefoon, hè. Die is heel interessant, tot je 6 maanden verder bent en dan is er toch weer 4, 5, 6 nieuwe types. En dat oude type werkt echt niet meer op dat moment. Je kunt er niks meer mee doen. Hij is niet snel genoeg. Nou, we gaan verder lezen. Dat zijn allemaal dingen waar de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dit allemaal nodig hebben. Nee, niet alles, dat jullie alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen alle andere dingen erbij gegeven worden. Maak je dus niet zorgen over de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ik vind de oudere vertaling mooier. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ja, toch? Nou, als je dit dan over je in laat werken, dan denk ik, ja. Die moet je dus niet afvragen. Hoe vaak maken wij ons zorgen? Laat ik eerlijk zijn, hoe vaak maken wij ons zorgen? Met name over dingen waar we niks aan kunnen veranderen. Ja toch? Ik hoop dat dit niet gebeurt. Maar we kunnen er helemaal niets aan maken. Mijn vader weet wat ik nodig heb. En als ik sommige dingen niet heb, dan zegt mijn vader tegen mij, dan heb je het op dit moment waarschijnlijk niet nodig. Of ik laat het even weg, zodat je leert wat het is om mij te vertrouwen. Bidden met open handen is loslaten. En wat zijn de dingen die je los moet laten? Je weet het alleen voor jezelf. Ik merk op een gegeven moment bij mezelf af en toe, de dingen die ik moet loslaten heeft te maken met gezondheid. Bijna elke maand hoor ik van mensen in mijn gemeente die mijn leeftijd hebben, die allemaal kanker hebben of ongeneeslijk ziek zijn. Daar vraag je niet om. En onbewust denk je, oké, Heer, waarom zij wel en ik niet? Of wanneer ben ik aan de beurt? Weet je waar ik me soms zorgen over maak? Als ik mijn kleinzoon van 16 jaar zie worstelen met God. Zie worstelen met het leven. Zie worstelen met wat hij allemaal moet. En dan op een gegeven moment het niet meer weet. En dan met opa loopt te wandelen tegen opa en zegt, opa, ik weet het allemaal niet zo. Daar kan ik me zorgen over maken. En ik denk, als je ouders bent, maak je je zorgen over je eigen kinderen. Vooral als ze bijvoorbeeld een weg gaan waarvan je hoopt dat het niet jouw weg is. Pas geleden kwam ik oud-collega's van me tegen. En ik kende hun kinderen nog toen ze zo klein waren. En zij zei tegen mij, hij zegt, Eugène, die en die is weer tot, heeft de Heer weer gevonden. Hij was 17 jaar oud. En toen verliet hij de God. Kwam aan de drugs. En ik kwam tot geloof toen hij 47 was. Toen dacht ik, 30 jaar lang hebben ouders voor hun gebeden. En kunnen zich daar soms zorgen over maken. En soms kunnen zorgen je in gevangen nemen. En dat is waar we hiervoor gewaarschuwd worden. We worden heel vaak. Weet je waar je soms je zorgen over kunt maken? Ook als je jong bent, maar ook als je oud bent. Dat je het niet lukt om te zijn wie je zou willen zijn, ook in Christus. Heb je weer een preek zondagmorgen van Eugène gekregen, krijg je weer op je kop. Dan ga je naar huis en denk je, nou Heer, wat moet ik hier nou weer mee? Ik heb me al zoveel keer voorgenomen dat. Maar laat ik dit tegen je zeggen, God houdt van je zoals je bent. Dit zijn aanmoedigingen, geen straffen. Dus dat is goed om te onthouden. Dus de eerste vraag is, wat moet jij, als je heel duidelijk naar jezelf kijkt, wat moet jij nu loslaten? En zeggen, Heer, ik vind het moeilijk. Ik ben een doe-het-zelfer, ik wil het vasthouden, ik wil het zelf fixen. Maar ik moet het loslaten. Denk er even voor na voor jezelf, wat moet je loslaten? Ja. We gaan naar het tweede. Bidden met open handen is overgave. Ik heb het net eigenlijk al gezegd. Overgave betekent dat je eigenlijk zegt, ik kan geen kant meer op. Ik weet niet hoe ik verder moet. Ik weet niet wat ik moet doen. Het grappige is, als iemand dit doet, ik geef me over. Weet je wat hij eigenlijk doet? Dan legt hij de rechten van zijn leven in handen van de ander. Als je soldaat bent en je geeft je over als leger, dan ben je op dat moment, worden je wapens afgenomen, je wordt meegenomen en de heerser, of het leger die je heeft overwonnen, kan doen wat ze met ze willen. Ze kunnen je naar huis sturen, maar ze kunnen je ook in hun fabrieken laten werken. Ook al vind je het niet eerlijk, dat kan op een gegeven moment. En dat is denk ik wat heel duidelijk gebeurd is. Ik denk heel duidelijk dat mensen, als het gaat over overgave, dan zijn het mensen die hebben gezegd, ik heb mijn rechten bij het kruis neergelegd. Ik kom zomaar mensen tegen die zeggen, ik heb recht op. Broeders en zusters, op het moment dat je je leven aan Jezus hebt gegeven, heb je je rechten bij het kruis neergelegd. Het is belangrijk om te houden, heb je je rechten aan het kruis neergelegd. En dan is hij degene die op een gegeven moment zegt, dat betekent dat ik jouw leven leid op dat moment. Dan heeft hij het ook voor het zeggen in je leven. En als dat geldt voor Jezus, geldt dat ook voor ons. En ik ga kijken naar een gedeelte wat we heel goed kennen. Dat is dit gedeelte. En Jezus vertrok. En volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. En de leerlingen volgden hem. En hij liep op een weg. En hij liep bij een weg tot ongeveer een steenworp weg, ver. En knielde daarbij neer om te bidden. Hij bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. En uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. En hij werd overvallen door doodsangst. Ik vind het zo raar in contrast. Er is een engel om hem kracht te geven en er staat de doodsangst. Ik had willen zeggen, en dat had gestaan, en er kwam een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En vanaf dat moment was het weg naar het kruis geen probleem meer. Maar dat is wat er gebeurt. Als je je leven aan God geeft, dan kan het heel duidelijk zijn dat op een gegeven moment je kracht krijgt om te dragen, maar het is er nog wel. En aan dit vers moest ik denken toen ik aan Martinus Tineke dacht. Toen Martinus Tineke ontdekte dat het slecht zou gaan, en dat ze Parkinson had en dat ze dementie zou zijn, hebben ze uiteindelijk gezegd, Heer, we geven ons over, we kunnen dit niet meer handelen, maar u moet het wel doen. Maar we bidden wel dat u binnenkort ons thuis haalt. Het liefst morgen. Maar het duurde 18 maanden. En dat alles heeft ze elke keer opnieuw dit moeten doen. Zorgen dat ik moet doen. Want weet je, en dat is denk ik wat zij ook ontdekte. Het gaat in de kern van de zaak niet om ons. Het was er van aangedacht. Het gaat in de kern niet zijn. Als we het onze Vader bidden, wat bidden we dan? Onze Vader die in de hemelen zei, niet mijn naam, uw naam worden geheiligd. Uw niet mijn koninkrijk, uw wil geschieden, niet mijn wil, zoals in de hemel als ook op de aarde. Het gaat in de kern van de zaak niet om ons. Overgave zeggen, Heer, gebruik mij maar tot uw eer en doe maar wat u daarmee wilt doen. En wil ik tegelijkertijd tegen je zeggen, overgave is niet makkelijk. Overgave is ook niet wat je één keer doet als je tot geloof komt, of dat je je laat dopen of wat dan ook. Overgave is bijna een proces wat je elke keer weer opnieuw doet. Want op het moment dat het goed gaat, vergeet je dat, toch? Op het moment dat het goed gaat, vergeet je op een gegeven moment dat. Ja? Oké, goed zo. En toen hij zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Wat de duivel ons vertelt als het goed gaat, is je hebt hem niet nodig. Maar ik kwam deze tekst tegen uit 2 Kronieken. Daar lezen we over Rehabot, dat is de zoon van Saul. Daar staat er, toen hij zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht stevig in handen had, legde hij de wet van de Heer naast zich neer en alle Israëlieten volgden hem. Op dat moment hadden ze God niet meer nodig. Moet je nagaan, op dat moment hadden ze God niet meer nodig. Overgave is niet een eenmalige zaak. Dat is iets wat je doorlopend moet doen, elke keer opnieuw. Ik wil dat je even nadenkt aan je levenshuis. Ga je gedachten door jouw levenshuis heen en kijk naar de verschillende kamers van je levenshuis. En de vraag die je zelf moet stellen is, is hij heer van al jouw kamers in jouw levenshuis? Want Jezus is niet alleen onze redder, hij is ook onze Heer. Hij heeft het voor het zeggen. Heeft hij het te zeggen in alle kamers van je levenshuis. En misschien kan het zijn dat je een paar deuren open moet maken. Zodat hij reinigend, zuiverend daar aanwezig kan zijn om je daarin te leiden. Dus denk even na over jouw levenshuis. En de Heer is alleen maar blij als we die deuren open doen van ons levenshuis. Binnen met open handen zegt ook alles met verwachting. Als wij bidden, dan hebben we een mooie escape, en dat is deze zin. Heer, we bidden dit en dit, we eindigen en we hopen dat het is naar uw wil. Zodat we altijd veilig zijn of u het wel of niet verhoort. Dat is lastig. Maar binnen is heel duidelijk mijn verwachting. In Jacobus wordt bijvoorbeeld gezegd, als we wijsheid tekort schieten, dan mogen we God daarom vragen in geloof, in het vertrouwen dat hij het ook zal geven. Ik vind het zo mooi, het vertrouwen dat hij het ook zou geven. Ik moet u zeggen, ik vind dat best een worsteling. En weet je welke eigenlijk is het een van de ergste worstelingen vind? Bij Jacobus 5, als we mensen salven met olie. Dan praat ik met ze en dan zeg ik, wat verwacht je nou? En dan hebben we een lange tijd zijn ze naar naartoe gegaan, dat ze op een gegeven moment hebben dat wij hun thuis zijn of in de gemeente, dat we ze salven met olie. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk het liefst dat ik genees. Maar ja, als God het niet doet, wat dan? En wij staan er omheen en we bidden voor hun. En elke keer word ik aangevallen, als ik dat doe, vanwege mijn moeder. Die 18 jaar ziek is geweest en uiteindelijk niet genezen is en zelf haar leven heeft beëindigd. En elke keer komt dat weer terug. En zo zeg ik, Heer, u wil dat doen. En de oude christelijke kerk, als het om ziekenzalving ging, zei dan altijd dat ze baden dat Gods gebed verhoord werd naar geest, ziel en lichaam. Die drie bij elkaar. En elke keer opnieuw. Maar we worden gevraagd om in vertrouwen te gaan. Toen ik aan die moeder vroeg over haar zoon, wat ik net vertelde, die heeft 30 jaar lang gebeden dat God een dag zou geven dat zij zo haar zoon weer terug zou komen. En het gekke is, God vraagt van mij vertrouwen. Hij vraagt niet dat ik het vertrouwen bewerkstellig door heel harder of niet harder te bidden. En hij vraagt ook niet van mij dat ik het allemaal snap. God vraagt niet van mij dat ik hem op de weegschaal zet, maar dat ik hem vertrouw. En God roept me op om alle dingen bij hem in gebed te brengen. Dus dat doe ik. Ook die momenten. Nou, opnieuw natuurlijk, ik weer een bijbelgedeelte. En dit is een prachtig, ik vind dit zo'n mooi verhaal. Elke keer denk ik, ik had daarbij willen zijn. Ik had willen weten wat deze man dacht. De profeet Elia. Die zegt tegen Ahab, ga nu wat eten en drinken. Ik hoor het geruis van een stortregen al. Er was geen app dat je kon zien dat het eraan kwam. En Ahab ging eens eten en drinken en Elia ging naar de top van de Karmel. En dan moet je even staan. Daar ging hij gehurkt op de grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. En als ik het lees, denk ik elke keer dat hij bij zichzelf dacht, wat heb ik gezegd? Het staat er niet, maar dan denk ik, wat heb ik nou gezegd? Ik heb tegen Ahab gezegd, het komt eraan, ik hoor het al. In mijn hoofd, maar ik heb er nog niks van gezien. En dan doet hij het volgende. Dan zegt hij tegen zijn knecht, ga eens kijken naar de kant van de zee uit. De knecht ging kijken en toen hij terugkwam zei hij, er is niets te zien. Dat is interessant. Bijenrader heeft niks aan. Hij zegt, je moet nog een keer gaan en nog een keer gaan en nog een keer gaan. En als ik het lees denk ik een keer, wat heeft Elia gedacht? Wat is een mens zoals ik, zegt de Bijbel. En dan staat er op een gegeven moment, en op een gegeven moment komt die knecht terug en dan zegt hij, ik zie een heel klein wolkje. 0,01% kans dat er regen uitkomt, zegt de Bijenrader. Het is niet groter dan een handpalm. Daarom zei Elia, ga snel naar Ahab en zeg tegen hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken. Anders zal de regen hem nog de weg afsnijden. Dus niet een klein beetje 3% regenkans, gelijk storm, boem. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui uit. Ahab reed in de richting van Israël. Elia werd door de hand van de Heer gegrepen. Hij schortte zijn lendendoek op en rende voor Ahab uit, helemaal tot Israël. En de Bijbel zegt dat Elia wat 3 dagen, als het gaat over Jacobus, het gaat over gebed, is dat het voorbeeld van deze man die gebruikt wordt. Ik vind het zo bijzonder. Dat op een of andere manier heeft verwachting dus ook te maken met afgestemd te zijn op God. Dat God je iets in je hart legt van ik denk dat dit gaat gebeuren. Dat er iets gebeurt, dat God op een gegeven moment als het ware een gebed ook in mijn hart ligt. Wat ik als ware over iemand anders mag uitspreken in geloof. Vraag me niet hoe het werkt. Maar mijn verlangen is, naarmate ik ouder word, dat ik meer gekenmerkt word als een man die bidt in verwachting. In plaats van een man die bidt in aanschouwen. Dus mijn vraag is, waar is de afgelopen tijd een gebed wat je al gebeden hebt, ben je mee gestopt? Omdat de verwachting verdwenen is dat het zou gaan gebeuren. Dat je het ergens gewoon ingeleverd hebt. Omdat je zegt, nou ja, menselijk gesproken is het een onlogisch gebed. Ik leg het gewoon in Gods hand, we zien wel. Dan bid je ook, Heere zegen deze spijs samen. Dus denk er even over na voor jezelf. Het is dus jou en de Heer. Ik wist in ieder geval toen ik me aan het voorbereiden was, precies wat er bij mij gebeurd was. Ik was gestopt om te bidden voor mijn broer. Van 84. Die zijn hele leven lang God nog niet kent. Beschadigd is door het leven. Maar ik was gestopt om te bidden voor hem, want hij verandert toch nooit. Stemmetje in je hoofd, hè? Je wordt opnieuw van aangeprekt. Bidden met verwachting. Habakuk. Habakuk wordt geconfronteerd met het volgende. Habakuk komt op een gegeven moment tot ontdekking dat er inderdaad het volk Israël heeft God verlaten. Uiteindelijk zijn ze overvallen door de Chaldeeën. En Habakuk hoort dat dat wordt geprofeteerd. Hij moet die profetie vertellen. Hij moet vertellen dat dat gaat gebeuren. En Habakuk zegt, wij doen het niet goed, maar er komt een volk wat het nog slechter doet en die gaat ons overmeesteren. Dit is niet eerlijk. En hij komt er niet goed uit. Het geeft hem een innerlijke strijd. En dan zegt hij, ik ga nu op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op de bolwerk, kijk uit om te zien wat God mij zal zeggen, want hij mij antwoord geeft op mijn verwijt. Hij heeft een stuk innerlijke strijd en hij weigert naar bed te gaan, zegt hij. Ik weiger, ik wil van God een antwoord geven, wat gebeurt hier? Hij vertrouwt Gods soevereiniteit, maar tegelijkertijd wil hij met God wel begrijpen, want hij begrijpt niet wat er gebeurt. En ik kom mannen en vrouwen tegen die in hun leven God op een manier tegen zijn gekomen wat ze heel moeilijk vinden, daar geen leg in weten. En in plaats dat ze met God gaan strijden daarover, zeggen ze God vaarwel. En God zegt, dit is niet verkeerd om met mij in discussie te komen met de dingen in je leven die je moeilijk vindt. Dat is niet verkeerd, dat mag. Dat mag. En God geeft dan uiteindelijk een antwoord. Als je de rest van het hoofdstuk leest, dan kom je daarachter. We gaan verder ook vanwege de tijd. Je ziet, ik begin een beetje warm te worden. Ik grappige is dat wij zegenen altijd van deze plek, hè? Bijzondere gelegenheden. Maar als we kijken in de Bijbel, dan zien we heel vaak op cruciale momenten in levens dat de aartsvaders hun kinderen zegenen. Dat er gezegen is, dat er gezegen wordt. Niet het hele volk, maar één op één. En in de Joodse traditie, als ouders hun kinderen zegenen, en dat kunnen ook andere mensen zijn, hoeven alleen niet ouders te zijn, dat bestaat dat uit een aantal dingen. Het bestaat eigenlijk uit 5 dingen. Het eerste waar het uit bestaat is, het element is, een aanraking. Zegenen was nooit op afstand. Als een vader zijn zoon zegende, dan raakte die hem aan. Wat wilde hij zeggen? Ik wil betrokken zijn bij jouw leven. Dus als je iemand tegenkomt die het moeilijk heeft, waarvoor je bent, kun je ook op een gegeven moment hem zegenen als het ware. En zeggen, ja, we kennen elkaar, ik wil betrokken zijn bij jouw leven. Het tweede wat hier heel duidelijk is, is zegenen zegt niets anders, dat zijn bemoedigende woorden. Het zijn mooie woorden spreken, het zijn Gods mooie woorden spreken. Dus als ik iemand bemoedig, of als ik iemand zegen, dan spreek ik als het ware, zeg ik tegen hem, ondanks jouw situaties is God aan jou aanwezig, ook dat hoor ik. Als ik bij Martien was en ik bad voor hem, dan baden we voor Stineke. Ik bad voor hem en ik zeg, Heere God, dank u dat u Martien ook draagt op dit moment. En dat u daar bent. Ik hielp hem als het ware herinneren dat wat God in zijn leven aan het doen was. Dat betekent als je mensen zegent, dat je wel moet observeren. Dat je wel in het gesprek wat je met iemand hebt moet luisteren, om te horen wat hij zegt. En dan bevestigende woorden. Weet je wat bevestigende woorden zijn? Dat zijn woorden om te zeggen, God houdt van jou. Ik kom mensen tegen die het zo moeilijk hebben, dat ze op een gegeven moment denken, God is er niet meer, God heeft mij verlaten. De hemel is dicht. En dan mag ik tegen ze zeggen, maar God houdt van jou. Ik begrijp het ook niet, maar God mag er zijn. Ik mag ze bevestigen in wie ze zijn, in Jezus Christus. Dat is wat je doet met zegenen. En wat je ook doet met zegenen is, beschouwende woorden spreken. Beschouwende woorden betekent, ik zie in jou. Beschouwende woorden betekent, ik zie dat door de situatie waar je nu heen komt, dat je dichter bij God komt. Ik zie in de situatie waardoor je nu doorheen komt, dat het je op bepaalde manieren ook in je worsteling helpt. Het is beschouwend wat God bezig is te doen. Er komt een preek apart over, is dat goed? Dit is even kort. En er is een persoonlijke toewijding. Als de aartsvaders hun kinderen zegenen, dan zeggen ze daarmee, wij willen betrokken zijn zover we kunnen om je te helpen, om dat wat God in je leven uit wil werken, de gestalte te geven. Als een vader zegt, ik wil jou helpen om optimale volwassen jongen te worden, een jonge meisje te worden. Wij zijn geroepen om mensen ook te zegenen, mooie goede woorden over ze te spreken, ze te bemoedigen. Ik zeg tegelijkertijd, zegenen is iets dat zo ver van ons af ligt dat we het ook moeten leren. Dat is niet iets wat wij uit onszelf hebben. Dat is iets wat we moeten leren. Grappig is, we hebben ervan nagedacht, als God de mens schiep, Adam en Eva, dan staat er in de Bijbel dit, en God schiep Adam en Eva, en hij zegende hen en gaf hen een opdracht. Zegenen komt eerst, en dan de opdracht. Sommige christenen denken, als ik heel veel dingen doe, dan word ik gezegend. Dat is omgekeerd. Dat is precies het omgekeerde. God zegent ons om wie we zijn en wie we mogen zijn. En daarvan uit mogen we andere mensen zegenen. Want daardoor krijgt hij de opdracht om te zorgen voor de aarde. Voel je dan? Het is niet zo als ik heel goed mijn best doe als christen, word ik gezegend. En iedereen van mij zegt, ja dat klopt. Maar diep in ons hart hebben we dat soms toch denken. Dat draait dat nog wel eens om. Het laatste. Als wij gezegend zijn, dan zijn we gezegend om andere mensen te zegenen. Klopt dat? Als wij gezegend zijn, zijn wij gezegend om andere mensen te zegenen. En we zegenen onder andere door uit te delen. We kennen allemaal die gelijkenis, denk ik, in die Matteüs 25, waar op een gegeven moment wordt gesproken dat Jezus weerkomt, alle volkeren staan voor hem, en dan heb je 2 groepen. En de ene groep, die wordt op een gegeven moment gezegend en die mag het koninkrijk van God binnenkomen, en de andere groep wordt vervloekt. En dan is dit de reden. Dan vragen de mensen van, hoe zit dat dan? En dan zegt Jezus dit. Want ik had honger en jullie gaven me te eten. Ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie verzorgden mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En dan zegt hij op een gegeven moment, hij zegt, omdat jullie gezorgd hebben voor hen die het nodig hebben, heb je mij ontvangen. Een belangrijk punt. En het feit dat het zo duidelijk in Matteüs 25 wordt neergezet, 2 volken, 2 groepen, is dat dienstbaarheid, werken van barmhartigheid tonen, is een wezenlijk onderdeel. van ons. Ik lees de libellen. Ik wacht even op die reactie. En dat doe ik vanwege verhalen die erin staan. En een van de verhalen die me opvalt is, er staan altijd verhalen in hoe mensen hun geld besteden. En is dit het inkomen. En het valt me dan op dat gemiddeld er minder dan 1% gegeven wordt aan anderen. Wel misschien aan mensen die je kent, maar aan dat soort doelen. En dat raakte mij, want ik denk, Gods rijk, zegen dat zo rijk, daar mogen we van delen, ook als christenen. Kort gelaten, laten wij dus, daar wij een gelegenheid hebben, doen we het goed voor allereerst, bij het bijzonder voor onze geloofsgenoten. Daar worden we voor opgeroepen, om te zijn voor de ander. En hoe deel je? Delen is, eigenlijk zeg ik altijd, delen is jezelf weggeven. Delen kun je aan geld denken en allerlei dingen, maar voor mij is delen jezelf weggeven. En daar hoort dan toevallig ook geld bij. Maar gewoon jezelf weggeven aan anderen. Je tijd, je luisteren door of wat dan ook. Ik sluit af met deze vijf dingen. Vijf dingen. En ik wil er nog even kort naar heen. Kijk er even naartoe en denk, welke is nou degene die op dit moment voor mij actueel is? Want als ik je vanmorgen vier dingen heb gegeven, zei tegen mij de eerste keer dat hij dit hoorde. Ook hebben we alle vijf wel een ding. Dan weet ik nu al dat je gefrustreerd naar huis gaat. Dus ik wil er naar kijken en zegt, Heer, geef mij één ding waar ik de komende tijd mee met u en u bezig mag zijn. Niet alles, één ding. Want anders word ik gefrustreerd. Laten we bidden. Heer, wij danken u dat wij mogen bidden met open handen. Dat we mogen leren loslaten. Dat we mogen leren om inderdaad ook over onszelf over te geven op die momenten dat we weer proberen te doen zonder u. Dat we heel duidelijk mogen bidden in verwachting dat u degene bent die inderdaad zegt dat u de hoorder van gebeden bent. En dat u ook onze gebeden wilt verhoren. Dat we in de gemeenschap van gelovigen, maar ook daarbuiten, mensen mogen zegenen. Ook mensen die we misschien helemaal u niet kennen. Die hun verhalen ons vertellen. Daar mogen vragen zeggen, mag ik voor je bidden? En dat we mooie, goede woorden over hen uitspreken. Dat hij hen ook uitspreekt hoe God ze ziet. En Vader, u heeft ons veel gegeven. U heeft ons opgeroepen om ook te delen. Niet alleen met geld of financiële of andere dingen, maar ook met onszelf. Dat we ons leven mogen delen met anderen. En er voor anderen mogen zijn. En misschien wel speciaal voor hen die niet direct tot onze vriendenkring of kennissenkring zou behoren. Maar die u op een of andere manier op onze weg heeft gebracht. Leid ons zo en zegen ons zo. En we danken u dat we mogen leren om inderdaad te bidden. Niet met alleen opheffen van onze handen, maar ook met het opheffen van ons hart. Met een open opgeheven hart. Amen.